Goedenavond gemeente en andere belangstellenden. Hartelijk welkom in deze eredienst waarin dominee PCA Kleinbloesem uit Goudswaard zal voorgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. We beginnen met een geboortebericht. Bij Matthijs en Wilmy Belo uit Bodegraven is vandaag een dochtertje geboren. Ilse, moeder en dochter maken het goed. We hopen hen straks in de voorbeden te gedenken. Dan de verdere afkondigingen. DV volgende week zondag 11 september hoopt zowel in de morgen als ook in de avonddienst onze eigen dominee Tramper voor te gaan. In de morgendienst zal het sacrament van het heilig avondmaal bediend worden. In de avonddienst is het dankzegging en nabetrachting. In verband hiermee is het DV aanstaande woensdagavond 7 september om 19:30 ook een eredienst waarin dominee Tramp hoopt voor te gaan. Daarna is er van 9:15 tot 9:45 gelegenheid tot censura morum in de kleine consistorie. De inzameling van de gaven voor vandaag. De eerste collecte is voor de diaconie ten bate van Stichting de Ondergrondse Kerk. De tweede en derde collecte zijn voor de kerk. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als ook allen die op afstand met ons verbonden zijn.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we zingen Psalm 118 en daarvan de versen 2 en 14. Laat Aarons huis Gods goedheid loven en zeggen roemt Gods majesteit. En ook het 14e vers, gij zijt mijn God, u zal ik loven. 118, de versen 2 en 14. het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En zingen we dan Psalm 27, het derde vers. Och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog en zijn liefelijkheid en schone dienst aanschouwen. 27 vers 3. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij zou komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Lezing is uit de brief van Paulus aan Titus en uit ieder hoofdstuk een klein stukje. Titus 1 vanaf het eerste vers. Paulus, een dienstknecht Gods en een apostel van Jezus Christus, naar het geloof der uitverkorene Gods en de kennis der waarheid die naar de godzaligheid is. In de hoop des eeuwigen levens, welke God die niet liegen kan, beloofd heeft voor de tijden der eeuwen, maar geopenbaard heeft te zijner tijd. Namelijk zijn woord door de prediking die mij is toebetrouwd naar het bevel van God onze zaligmaker, aan Titus, mijn oprechte zoon, naar het gemeen geloof. Genade, barmhartigheid, vrede zij u van God de Vader en de Heere Jezus Christus, onze zaligmaker. En vervolgens vanaf het hoofdstuk 2, vanaf het 11e vers. Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. en onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig en godzalig zouden leven in deze tegenwoordige wereld. Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus. Die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en zichzelf en een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Spreek dit en vermaan en bestraf met alle ernst en dat niemand u veracht. En vervolgens hoofdstuk 3 vanaf het derde vers. Want ook wij waren eertijds onwijs, ongehoorzaam, dwalende, menigerlei begeerlijkheden en wellusten dienende, in boosheid en nijdigheid levende, hatelijk zijnde en elkander hatende. Maar wanneer de goede tierenheid van God onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is, heeft hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken de rechtvaardigheid die wij hadden gedaan, maar naar zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heilige Geestes, de welke hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus onze zaligmaker, opdat wij gerechtvaardigd zijnde door zijn genade erfgenamen zouden worden naar de hopen des eeuwige levens. Dit is een getrouw woord en deze dingen wil ik dat gij ernstelijk bevestigt, opdat degenen die aan God geloven zorg dragen om goede werken voor te staan. En deze dingen zijn het die goed en nuttig zijn, de mensen. Tot zover uit het woord van de Heere God. Laten wij de Heer om een zegen vragen over deze dienst. Laat ieder zeren goedheid loven. Die psalmen, Heere, stonden daar vol van. Dat we zoveel reden hebben, Heere, om uw goedheid te loven. Dat mogen we, Heere, ook op dit moment doen. We lazen zojuist, Heere, wie wij zijn van nature, maar wat u heeft gedaan. Maar God die rijk is in barmhartigheid, heeft ons zalig gemaakt, niet uit de werkende rechtvaardigheid die wij hadden gedaan, maar uit pure genade. En daarom, Heere, hebben we reden om te zeggen, vanavond laat ieder zeer een goedheid loven, want goed is de oppermajesteit en zijn goedheid gaat het al te boven en zijn goedheid duurt in eeuwigheid. Dat we erfgenamen geworden zijn, Heere, zoals we gelezen hebben van het eeuwige leven. We kunnen ons dat haast niet voorstellen wat dat is. Wat dat betekent. Heere, dank u dat u ons hier samengebracht heeft in uw huis. Dat we hier mogen zijn, Heere, in deze eredienst. En het woord zegt het al. Het gaat erom, Heere, dat u geëerd wordt. Laat het einde, Heere, van ons samen zijn dan ook strekken tot de eer en de verheerlijking van uw naam. En wilt u ook geven, Heere, dat we vanavond door uw woord mogen onderwezen worden. Het is een korte brief die Paulus schreef aan Titus, maar een brief waar zoveel in staat. Een brief, Heere, waar het gaat over uw genade en over wat u doet in levens van mensen. En u kent ons, Heere, zoals we hier zitten of meeluisteren. U weet, Heere, of we u mogen kennen door het geloof. Maar als het zo is, Heere, dat we voor eigen rekening leven, wilt u ervoor zorgen dat het evangelie vanavond onze harten zal binnenkomen. Dat we het mogen zien, Heere, dat het echt waar is. Dat uw genade bedoeld is voor alle mensen. Als er mensen zijn, Heere, vanavond die vraag in het hart hebben, is het ook voor mij bedoeld. U bent degene, Heere, die die vraag voor ons kunt beantwoorden. En die vraag is al zo vaak beantwoord. Maar u kunt ervoor zorgen, Heere, dat uw antwoord in ons hart terechtkomt. Wilt u daarvoor zorgen? Wilt u ook geven, Heere, dat al degenen die uw verschijning hebben lief gehad, ook door het woord onderwezen mogen worden. U weet wat we nodig hebben. Bemoedigd mogen worden. Vermaand mogen worden. Uw woord zegt, de psalm is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Geef uw heilige geest, Heere. U heeft dat ook beloofd. Maar wilt u aanwezig zijn, Heere, in de persoon, ja, van de heilige geest. En wilt u ook laten ervaren, Heere, dat u er bent. Als de apostel in deze brief oproept om goede werken na te streven, laat het ons verlangen zijn, Heere, dat we uw beeld gelijkvormig mogen worden steeds meer. Hoezo maken ons uw beeld gelijk? Bewaar ons ervoor dat we tevreden zouden zijn. Ja, met de wetenschap dat onze zonden vergeven zijn. Maar doe ons zien, Heere, dat uw doel met ons veel verder gaat. Uw woord spreekt over de roeping naar omhoog. U heeft ons geroepen uit de duisternis om ons uiteindelijk omhoog te brengen. Als we dat beseffen, Heere, wat onze toekomst is. Heere, wilt u zo het woord zegen in onze harten brengen. Heere, opdat uw naam verheerlijkt worden. Heere Jezus, u gaf zichzelf over in de dood om een eigen volk te hebben, ijverig in goede werken. En dat laat al zien, Heere, dat uw doel met ons niet alleen is vergeving aan ons te schenken. Open onze ogen daarvoor en wil werken, Heere, in onze harten. En als we dat vragen, Heere, is dat al in de vergeving van onze zonden? Omdat al onze gebeden, Heere, tot u niet zouden kunnen komen op basis van onze gerechtigheid, omdat we die niet hebben. Maar hoor ons, Heere, in de naam van de Heere Jezus Christus alleen. Ik wil met de gemeente zijn, Heere, u kent ons allemaal persoonlijk, ook de zorgen die er zijn in de gemeente. We denken aan degene, Heere, die ziek zijn, misschien langdurig. Heere, wilt u ze nabij zijn? We zongen zojuist Psalm 27. Want God zal mij, opdat hij mij beschut in ramp en nood, versteken in zijn hut en mij bergen in het verborgen van zijn tent. Wat is dat grote, Heere? Maar dat juist degene, Heere, die in moeilijkheden zijn, die zorgen hebben, Heere, dat ze dat mogen ervaren, dat u erbij bent. Uw naam is, ik ben er. Uw naam is, ik ben er voor jou, voor u. Laat ons mogen ervaren, Heere, dat u inderdaad die schuilplaats bent, bij wie we altijd terecht kunnen. Laat ons ervaren, Heere, dat u ons steunt en nabij bent, juist als het moeilijk is. Zegen zo degene, Heere, die het moeilijk hebben. We denken aan mensen die ziek zijn, mensen die verdriet hebben, mensen die eenzaam zijn. En zo kunnen er nog zoveel zorgen zijn. Heere, zegen hen. Wees met degene, Heere, die worstelen met geestelijke vragen. Met allerlei vragen lopen. Hoe moet het verder? Of wat wil de Heere met mijn leven? Wat verwacht hij van mij? U kent ons hart. Er kunnen zoveel momenten zijn dat we ons afvragen, maar wat is uw weg? Dan wilt u ons geven, Heere, dat we in ieder geval mogen steunen op uw woord. Misschien is dat wel het belangrijkste, Heere, dat we uw woord, de Bijbel, mogen aanvaarden als uw onfeilbare woord. We leven in een tijd, Heere, dat er zo makkelijk getwijfeld wordt aan dit gedeelte of dat gedeelte. Dat zei Paulus, maar tegenwoordig is dat wel anders. Terwijl uw woord het zelf heel duidelijk zegt, Heere, dat we het met uw woord hebben te doen. Petrus, hij vertrouwde zijn lezers toe aan het geschreven woord, niet aan een opvolger van hem, maar aan het woord. Wat mogen wij dankbaar zijn, Heere, dat we uw woord hebben ontvangen. We belijden en we vragen daar ook om, Heere, dat we het licht van uw Heilige Geest nodig hebben. En geef ons uw Heilige Geest, Heere, om uw woord recht te verstaan. Maar laat het zo zijn, Heere, dat we met de psalm mogen zeggen, o Heere, uw woord bestaat in eeuwigheid en ik ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord. Onze Bijbel is goud waard, maar help hen, Heere, die met dingen worstelen, die er niet uitkomen, die geestelijke vragen hebben en wil antwoorden geven, Heere, ook door middel van de prediking die gebaseerd mag zijn op uw woord. Zo leggen we de gemeente, Heer, in uw handen, Heer, zegen de kerkenraad. Bijzonder ook dominee Trampen met zijn gezin, Heer. Wil hem tot rijke zegen stellen in het midden van de gemeente. En geven, Heer, dat hij vervuld met uw Heilige Geest het woord in deze gemeente telkens weer mag bedienen. We bidden voor ons land. Heer, wat is er een nood? We zijn van de ene crisis in de andere crisis gegaan. En er spelen nog veel meer dingen in de politiek, Heere, die ons zorgen baren. We bidden voor onze overheid. We bidden, Heere, wilt u geven, Heere, dat onze overheid ook naar u gaat vragen. Als u tegen ons zegt dat we moeten luisteren naar degenen die over ons gesteld zijn, dan zegt u er niet bij als ze christelijk zijn. Maar sowieso hebben wij ons te onderwerpen aan degenen die over ons gesteld zijn. Maar tegelijkertijd, Heere, hopen we op een regering die naar u vraagt. Want alleen dan, Heere, zal het tot zegen zijn. Maar geef de overheid ook wijsheid, Heere, als het gaat over al die moeilijke kwesties, ook als we denken aan de boeren in ons land. En wilt u geven dat er oplossingen komen, Heere, die ook naar tevredenheid kunnen zijn van de boeren. En zo is er nog veel meer te vragen. Wilt u uw koninkrijk, Heere, uitbreiden, ook in Nederland, als er zoveel mensen opgroeien zonder u. In andere delen van de wereld is dat nog heel anders. Hier zijn er zoveel mensen die echt de Bijbel niet kennen. En het geloof staat zo ver bij hem vandaan. En toch is het zo, Heere, zoals u dat vroeger deed. In de tijd van de handelingen. Zo kunt u dat nog steeds. Toen kwamen mensen ook vanuit het niets tot geloof, omdat u werkte in hun harten. En daar bidden we om, Heere. En gebruik ons in uw dienst. In Nederland en buiten Nederland, waar u ook maar wil. Breid uw koninkrijk uit, Heer, in heel deze wereld. We zien de nood die er is. Corona is misschien zo goed als voorbij. Hoewel dat ook niet overal zo is. En nu de economische crisis waar we eigenlijk in beland zijn. Mensen zich zorgen maken over hoe ze rond moeten komen. En toch, Heere, alles wijst erop, zoals uw woord dat zegt, dat de gehele wereld in barensnood is tot nu toe. En we gaan inderdaad van de ene crisis in de andere crisis. En het zijn allemaal, zoals u dat laat zien in uw woord, gevolgen eigenlijk van de zonde. Maar wat hebben we reden, Heere, om uit te zien naar uw verschijning. Zoals we zojuist gelezen hebben, verwachtende de zalige hoop en de verschijning van onze God en zaligmaker, Jezus Christus. Heere Jezus, u bent onze God en u bent onze zaligmaker. En we zien uit naar uw verschijning op de wolken van de hemel. Wilt u ons leren, Heere, u echt te verwachten? Dat is moeilijk, Heere, na 2000 jaar wachten. Al zoveel, Heere, die verwachting hadden, ja, gestorven zijn. En toch, Heere, wijst uw woord erop dat we u moeten verwachten en mogen verwachten. En dat het moment aan gaat breken dat de hemel open gaat. En dat u zult schitteren in de hemel. En wij met u. Heere Jezus Christus, richt onze ogen op u. Wees ons nabij, Heere, in deze dienst. Door uw Heilige Geest. En dat bidden we in de naam van de Heere Jezus Christus alleen. Amen. Ik vergeet nog te bidden voor Matthijs en Wilmy Belo, maar dat hoop ik straks te doen na de preek. Laten we met elkaar gaan zingen op Psalm 89, de versen 1, 8 en 15. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheen en uw waarheid al de tijd vermelden door mijn reen. En het 8e vers, gij toch, gij zijt hun roem en de kracht van hun kracht. En het 15e vers, ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid. Zo ik aan David lieg, zo hij mijn woord misleidt. Zijn zaad zal eeuwig zijn en zijn troon zal heerlijk pralen. En bij David moet u dan maar denken aan de grote David, want zijn troon zal straks heerlijk pralen. 89, de versen 1, 8 en 15.
Thank you.
preek gaat niet alleen over de tekst die ik u ga voorlezen, maar als uitgangspunt voor de prediking lees ik Titus 1 en daarvan het tweede vers. Dus Titus 1 en daarvan het tweede vers. Waar we lezen in de hoop des eeuwigen levens, welke God die niet liegen kan, beloofd heeft voor de tijden der eeuwen, maar geopenbaard heeft te zijner tijd. Tot zover. De apostel Paulus, hij schreef deze brief aan zijn medewerker Titus. Na zijn eerste gevangenschap in Rome. In Handelingen 28 kun je lezen over die gevangenschap van Paulus, maar je leest daar niet dat Paulus ook weer vrijgekomen is. Maar uit de rest van de schrift kun je opmaken dat Paulus toch weer vrijgekomen is. En na die eerste gevangenschap is hij verder gegaan met de zending. Later is Paulus opnieuw gevangen genomen en toen is hij ook de marteldood gestorven. Maar na die eerste gevangenschap is hij dus weer verder gegaan met de zending en kwam hij ook op Kreta terecht, een eiland in de Middellandse Zee. Hij is daar maar even geweest, maar hij liet Titus daar achter. Zelf ging hij verder naar West-Griekenland. In hoofdstuk 3 kun je lezen dat hij op weg was naar Nicopolis. Maar onderweg naar het westen van Griekenland schreef Paulus deze brief aan zijn medewerker Titus, die hij op Kreta had achtergelaten. En dan lees je in hoofdstuk 1, het vijfde vers, om die oorzaak heb ik u te Kreta gelaten, opdat gij hetgeen nog ontbrak voort zoudt terechtbrengen. Titus moest op Kreta het werk van de apostel Paulus afmaken. En dan moet je bedenken hoe die situatie op Kreta was. Daar waren dus gemeenten ontstaan. En misschien waren sommige gemeenten daar al, voordat Paulus daar kwam met Titus, dat is niet helemaal duidelijk, maar het waren jonge gemeenten. En die gemeenten kregen al direct te maken met dwaalleraars. Je leest dat, en het zou goed zijn af en toe met mij mee te lezen, in hoofdstuk 1, het tiende vers. Waar staat, want er zijn ook vele ongeregelden, ijdelheidssprekers en verleiders van zinnen, inzonderheid die uit de besnijdenis zijn. Dus jonge gemeenten, maar die hadden al direct te maken met dwaalleraars en dan vooral mensen die zeiden, mensen uit de besnijdenis, dus Joodse christenen, misschien tussen aanhalingstekens, maar Joodse mensen die zeiden, het is niet genoeg om alleen te geloven, maar je moet je ook houden aan de spijswetten, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En dan zegt Paulus, welke men moet de mond stoppen, die gehele huizen in de war brengen, lerende wat niet behoort om vel gewinswil. Dus dat in de eerste plaats. Jonge gemeenten op het eiland Kreta. En die gemeenten hadden al direct te maken met dwaalleraars. Maar er was nog meer. Als u weer meeleest, dan leest u in hoofdstuk 1, het twaalfde vers. Dan citeert Paulus een profeet uit de Kretenzen. Dus niet een christen of zo, maar gewoon een Kretens. En die Kretens had gezegd, de Kretenzen zijn altijd leugenachtig, kwade beesten, luie buiken. Leugenachtig, kwade beesten, boosaardig, vechters, luie buiken, lui, vatsig, vraatzuchtig, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dat had te maken met de volksaard van de Kretenzen. En dan zegt Paulus daar, deze getuigenis is waar. Daarom bestraf hen scherpelijk, opdat zij gezond mogen zijn in het geloof. Dus jonge gemeenten op Kreta, gemeenten die al direct te maken hadden met dwaalleraars. Maar de mensen in die gemeenten hadden hun volksaard er ook nog lang niet onder. Kretenzen zijn altijd leugenachtig, kwade beesten, luie buiken, daarom bestraf en scherpelijk, dus de mensen in de gemeente, opdat zij gezond mogen zijn in het geloof. Dus jonge gemeenten, mensen die hun volksaard er nog lang niet onder hadden, en die al direct te maken hadden met dwaalleraars, en er was geen geestelijke leiding. Er waren nog geen ouderlingen. En daar gaat het over in het eerste hoofdstuk, die eerste verzen. Om die oorzaak heb ik u te Kreta gelaten, opdat gij hetgeen nog ontbrak voort zou terechtbrengen, en dat gij van stad tot stad zou ouderlingen aanstellen, gelijk ik u bevolen heb. Nu goed, een lastige situatie kun je zeggen. En dan, daar zou heel veel over te zeggen zijn uiteraard, maar dan zegt Paulus tegen Titus, waar jij nu moet voor gaan, op Kreta, dat is voor de gezonde leer. En dat woordje gezond komt telkens terug. Als ik denk aan hoofdstuk 1, het 9e vers, om te vermanen door de gezonde leer. Als ik denk aan hoofdstuk 1, het 13e vers, opdat zij gezond mogen zijn in het geloof. En als ik denk aan hoofdstuk 2, het 8e vers, het woord gezond en onverwerpelijk. Dus ik heb een beetje de situatie op Kreta beschreven in die gemeenten. En dan zegt Paulus tegen Titus, jij bent daar nu nog, jij moet mijn werk afmaken. En jij moet vooral gaan voor die gezonde leer. Die gezonde leer moet jij de gemeenten voorhouden. En wat is dan die gezonde leer? Wat is dan die gezonde leer? Als u daar een antwoord op zou moeten geven. Wat is die gezonde leer? Als het gaat over een gezonde leer, dan kun je zeggen een gezonde leer is een evenwichtige leer. Om een voorbeeld te noemen, als er alleen maar nadruk wordt gelegd op de uitverkiezing en de verantwoordelijkheid van de mens wordt vergeten bijvoorbeeld, dan is dat geen evenwichtige leer, dan is dat geen gezonde leer. Maar hier in deze brief gaat het denk ik in de eerste plaats om iets anders. Ik heb al gezegd dat die gemeenten hadden direct al te maken met dwaalleraars. Mensen die zeiden, ja, je moet je ook houden aan de spijswetten enzovoort. Een gezonde leer is de leer die de rechtvaardiging door het geloof alleen preekt. En dat is zo belangrijk. Even later in hoofdstuk 3 vers 5, dan zegt Paulus, hij heeft ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid die wij gedaan hadden. De rechtvaardiging door het geloof alleen. En ik heb dat wel vaker gezegd, maar geloof, dat zijn twee lege handen die je uitstrekt naar omhoog, door het geloof alleen. God is degene die de goddeloze rechtvaardigt. Een mens hoeft zich niet op te knappen. Maar ik denk aan de prediking van Johannes de Doper in de woestijn. Bekeert u. Zijn prediking was, heb dan berouw over uw zonden. En werp je in de armen van Gods genade. Dat is de rechtvaardiging door het geloof alleen. En dan loop ik een beetje vooruit, hoofdstuk 2, het 11e vers. Want daar zegt Paulus iets heel belangrijks. Hij zegt daar, want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Als je eens nadenkt over die tekst. De zaligmakende genade van God is verschenen. Ja, in de persoon van de Heere Jezus Christus. Dus Gods genade verscheen in de persoon van de Heere Jezus Christus. Maar die genade, zegt Paulus, is bedoeld voor alle mensen. Dus 2000 jaar geleden verscheen Gods genade in de persoon van de Heer Jezus Christus. Maar, zegt Paulus, die genade is bedoeld voor alle mensen. Daarom zendt de Heer Jezus zijn predikers uit tot aan de uithoeken van deze aarde, omdat Gods genade voor iedereen bedoeld is. Dus als er iemand zit met die vraag, is Gods genade ook voor mij bedoeld, dan is het antwoord ronduit ja. En niet pas over 10 jaar. Maar nu. Als de Heer Jezus mensen nodigt, dan zegt hij, als iemand dorst heeft, die komen tot mij om te drinken. Hij breidt zijn armen wijd uit om te zeggen, het komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Gods genade is voor u bedoeld. In de persoon van de Heer Jezus Christus verscheen Gods genade. Want God kan genade bewijzen in de persoon van de Heer Jezus Christus. Maar nogmaals, die genade is voor iedereen bedoeld. En als u de rechtvaardiging van de goddelozen serieus neemt, dan kun je niet de kerk uitgaan met de gedachte, en nu hoop ik dat er dingen gaan veranderen in mijn leven of wat dan ook. Als u de rechtvaardiging van de goddeloze serieus neemt, dan zegt God over u, ik denk aan hoofdstuk 1, het 16e vers, dat u een gruwelijk mens bent, tot alle goed werk ongeschikt. Dus u zit al zondaar in de kerk en het zal nooit beter worden met u. Maar zo mag u komen. En zo wordt Christus in uw schoot gelegd vanavond. Zeg dan geen nee. Leg je hoofd te rusten, zou ik willen zeggen, in de schoot van de Heer Jezus Christus. Als hij zich aanbiedt en zegt, je mag bij mij komen. Ik vind het altijd zo aangrijpend dat we kunnen denken, ja, maar het is toch een werk van, en dat weet ik allemaal, daarom hebben we gebeden om de Heilige Geest. Dat weet ik, het geloof is een gave van de Heere God, maar we hebben gebeden om de Heilige Geest. Maar je moet ook serieus nemen, dat de Heere Jezus kan huilen over de stad Jeruzalem. Hier staat het in Titus 2, het 13e vers, onze grote God en zaligmaker. Zo mag je het lezen, zo moet je het lezen. Onze grote God en zaligmaker, Jezus Christus is God. Onvoorstelbaar. En hij barst in huilen uit over Jeruzalem. En hij barst in huilen uit als hij zich zo liefelijk aanbiedt en u wilt niet tot hem komen. Doe dat niet. De zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Of zoals Paulus dat op een andere plaats zegt, God wil dat alle mensen zalig worden. En dan staan de theologen erbij om te zeggen, dat gaat over allemaal soorten van mensen, maar je moet de schrift niet verdraaien. Wij hebben geen reden om ook maar één woord van de schrift niet serieus te nemen. En daar zou je een aparte preek over kunnen houden. Maar wij hebben een reden om te zeggen dat Gods woord van kaf tot kaf Gods onfeilbaar woord is. Ook al trekt men zich daar vandaag de dag heel weinig meer van aan. Absoluut. Ik hoop dat die boodschap in het hart mag landen. Stel je voor dat ik volgende week hier weer zou preken. Dan zou ik me als het ware horen praten en dan is het weer de weg van de Heere God om het evangelie aan te bieden. En toch zou ik me horen praten. En waarom? Omdat de Heere het zo erg meent. Als hij zich aanbiedt, dan bedoelt hij niet vraag er maar wil. Als hij zich aanbiedt, bedoelt hij kom dan. En leg je hoofd inderdaad te rusten in mijn schoot. Doe dat. Doe dat. Nu goed. Ik ga verder. De zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. Maar wat dan heel duidelijk hoort bij die gezonde leer. Ik heb gezegd, de rechtvaardiging door het geloof alleen. Maar wat heel belangrijk is in dit Bijbelboek, is dat het wel gaat over een geloof dat vrucht draagt. Een geloof dat vrucht draagt. Een geloof dat werkt door de liefde. Een geloof dat geen vrucht draagt, is in de Bijbel nooit een echt geloof. En daar moet je niet bang voor zijn. Maar dat moesten de Cretenzen weten. Ik heb al gezegd, als het gaat over die volksaard van de Cretenzen zijn altijd leugenachtig, kwade beesten, luie buiken. En ze zaten daar een beetje ruzie te schoppen, enzovoort, enzovoort. En wat Paulus dan wil zeggen, weet je wat een gezond geloof is? Ja, als dat geloof inderdaad vrucht gaat dragen. En de Cretenzen kunnen zich wel beroepen op hun volksaard. Ja, zo zitten wij nu eenmaal in elkaar. Maar zo werkt het niet. Het valt op dat Paulus, als ik denk aan hoofdstuk 2, dan heeft hij het over de oude mannen en over de oude vrouwen en over de jonge vrouwen en over de jonge mannen. En telkens komt daar het woordje voorzichtig of matig in de Statenvertaling voor, maar in een andere vertaling het woordje ingetogen. En ingetogen, dat heeft te maken met zelfbeheersing. En ze moeten geen vechters zijn, enzovoort, enzovoort. Met andere woorden, ja, de Cretenzen, ze kunnen zich wel beroepen op hun volksaard. Maar Gods genade, ja, heeft ook een vrucht. Gezond geloof is geloof dat vrucht draagt. De Heere Jezus, hij heeft zichzelf voor ons overgegeven, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. En dan zou ik het aan u willen vragen, als het gaat over uw leven. En dan spreek ik tot degenen die belijden de Heere Jezus Christus te kennen. Bent u tevreden met uw leven? Dus dan spreek ik tot de kinderen van God met andere woorden. Bent u tevreden met uw leven? Of kan de Heere God tevreden zijn met uw leven? En als u nee zegt, dan ga ik misschien een beetje uit van het negatieve, maar dat bedoel ik niet zo. Maar als u nee zegt, hoe komt dat dan? Hoe komt dat dan? En dan denkt u misschien aan dingen die er nog zijn in uw leven, die daar niet meer horen te zijn, bepaalde zonden bijvoorbeeld. Maar er zijn ook heel veel mensen die niet leven in grove zonden, maar bijvoorbeeld wel mensen die leven volgens het schema van deze wereld. En hun leven is eigenlijk niet anders. Lijkt eigenlijk op het leven van mensen die de Heere God niet kennen. Maar goed, laat ik die vraag heel in het algemeen stellen. Bent u tevreden met uw leven? Er zijn ook christenen die in haat en nijd met hun naaste leven. Bijvoorbeeld als we denken aan zonden, denken we vaak aan bepaalde zonden. Maar er zouden zoveel meer dingen te noemen zijn als u heel het woord van de Heere God serieus neemt. Ik ken christenen, is een uitweg misschien, maar die iedere zondag naar de kerk gaan. Maar daadwerkelijk in haat en nijd met hun naaste leven en niet bereid zijn de ander te vergeven bijvoorbeeld. En zo zouden er veel meer voorbeelden te noemen zijn. Maar bent u tevreden met uw leven? En dan zou u kunnen zeggen, en kan God tevreden zijn met uw leven? Maar dan zou u kunnen zeggen, jawel, maar ik ben toch, Ja, ten diepste nog een zondaar. En er zijn dingen in de buik. Ja, ik weet dat ze van me gevraagd worden, maar die zijn veel te hoog eigenlijk. En ik ben toch juist naar de Heere Jezus Christus gevlucht, omdat ik een zondaar ben. Er staat toch hier in de Bijbel tot alle goed werk ongeschikt. En zo ben ik naar de Heere Jezus Christus toegevlucht. Hoe kan dan nu van mij verwacht worden, hè, dat ik een ander leven ga leiden? En denk dan vanavond maar heel concreet, hè, aan die dingen, ja, waarvan u weet, eigenlijk zijn ze niet goed. Ik denk ook aan christenen, hè, die als ze uit hun werk komen maar één ding kunnen doen. Ze ploffen op de bank om heel de avond naar de tv te kijken of naar wat dan ook. En je kunt je zo vermaken met alle dingen van de wereld, hè, zodat er geen minuut tijd overblijft voor het koninkrijk. Dat is wandelen volgens het schema van deze wereld. Maar goed, laat ik daar niet verder op ingaan. Maar weet u wat de apostel Paulus dan zou zeggen? En dat vind ik zo belangrijk. Het is inderdaad zo, hè, dat u, ja, als zondaar, hè, tot Christus bent gevlucht. Zeker waar. Dus als we tot de Heere Jezus komen. Ik heb gezegd, hij is degene die de goddeloze rechtvaardigt. U kunt met een hoop, puinhoop de kerk ingekomen zijn en gerechtvaardigd naar huis gaan. Als dat niet waar is, is de gelijkenis over de fariseer en de tollenaar ook niet waar. Maar die man bad in de tempel, o God, wees mij zondaar genadig. En deze man ging afgerechtvaardigd naar zijn huis. Maar wat dan zo belangrijk is, als zondaren komen we tot Christus. Maar zodra je tot hem komt, gebeurt er wel wat met je. En het geloof is ook een gave van God en daar ga ik dan verder niet over praten. Maar ik wil het nu zo uitleggen, hè, dat zodra een mens, hè, zich mag werpen in de armen van de Heere Jezus Christus. En u mag dat doen. Maar zodra dat gebeurt, gebeurt er iets, ja, met uw hart. En dan denk ik aan wat Paulus zegt, hè, in hoofdstuk 3. Eerst zegt hij, want ook wij waren eertijds onwijs, ongehoorzaam, dwalende, enzovoort, enzovoort. Hatelijk zijnde, verfoeilijk betekent dat. En elkander hatende. En even eerder gebruikte de apostel twee andere woordjes, goddeloos en wetteloos. Het woordje ongerechtigheid in 2 vers 14 is eigenlijk het woordje wetteloosheid. Een mens van nature is goddeloos, dat betekent hij wil God niet dienen, hij wil God niet eren. Een mens van nature is wetteloos en wetteloos betekent hij wil het gezag van God over zijn leven niet erkennen. Hij zit zelf op de troon van zijn leven. Zo is de mens van nature. Verfoeilijk, hatelijk zijnde. Je bent te haten, je bent verfoeilijk. Zo is de mens van nature, heftig. En zo komen wij tot Christus. Verfoeilijk zijnde. Onvoorstelbaar is dat. God is degene. U bent een verfoeilijk mens van nature. Zo. En zo mag u tot Christus komen. Maar dan dat enorme maar in het vierde vers. Maar wanneer de goede tierenheid van God, onze zaligmaker, en zijn liefde tot de mensen verschenen is, heeft hij ons zalig gemaakt, niet uit de werkende rechtvaardigheid die wij hadden gedaan, maar naar zijn barmhartigheid door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes. Daar staat veel in. Maar je kunt dat eenvoudig uitleggen. Je bent in het bad van de wedergeboorte gestopt. En dat bad heeft niets te maken met de doop uiteraard. Maar je bent in het bad van de wedergeboorte gestopt. Een andere vertaling heeft door de wassing van de wedergeboorte, hè, en vernieuwing des Heiligen Geestes. Als ik het eenvoudig houd vanavond, dan kun je zeggen, ja, God heeft iets met uw hart gedaan. U bent in het bad van de wedergeboorte gestopt. De Heere God heeft uw hart vernieuwd. U heeft een nieuw hart gekregen. God heeft dat stenen hart van u weggenomen en een nieuw hart gegeven. Dat is de wedergeboorte. En dat is zoiets bijzonders. Je komt als een goddeloze tot Christus. Maar zodra je tot hem komt, gebeurt er wel iets met je. God doet iets, in het diepste van je ziel kun je zeggen. God doet iets in het diepste van je wezen. God doet iets met je hart. Je hart wordt vernieuwd. En ik denk dat heel veel christenen, kinderen van God, dat ook wel zullen erkennen. Dat herken je al als je kunt zeggen, ja, vroeger wilde ik de Heere God niet dienen en nu wil ik dat wel. Vroeger wilde ik echt een andere kant op gaan, maar nu wil ik dat eigenlijk niet meer. Alleen het punt is, ik vind in mezelf de kracht niet om tegen mijn zondige vlees te strijden. Want ik mag wel geloven dat mijn hart vernieuwd is, dat ik een nieuw hart heb ontvangen. Maar ik weet ook dat ik mijn zondige natuur nog heb. Ik weet ook dat de zonde nog in mij woont. En daarom vind ik de kracht niet om mijn leven te veranderen. Begrijpt u wat ik bedoel te zeggen? En toch is dit wel het eerste wat de apostel wil duidelijk maken. Als hij de Cretenzen wil laten weten, luisteren, jullie hebben geen excuus om een verkeerd leven te blijven leiden, want jullie kwamen als goddelozen tot bekering, maar God heeft jullie harten aangeraakt. Jullie zijn in het bad van de wedergeboorte gestopt. God heeft jullie hart vernieuwd. Jullie hebben een nieuw hart gekregen. En dat is het eerste, dat zou tot ons door moeten dringen. Dat wil ik zeggen tegen al degenen die de verschijning van de Heer Jezus Christus hebben liefgekregen. Uw hart is vernieuwd. Als ik het even apart mag zeggen, u hoeft nooit meer te bidden om een nieuw hart. Want u heeft een nieuw hart. We hebben dagelijks bekering nodig, maar dat is een ander ding. Maar uw hart is vernieuwd en zal nooit nieuwer worden. Gelooft u dat? Maar dan kun je nog zitten met dat punt, jawel. Maar mijn zondige natuur dan. Ik geloof dat de Heere God mijn hart vernieuwd heeft, maar ik heb dagelijks te strijden tegen mijn oude natuur, tegen de zonde die nog in mij woont. Ik weet dat er bepaalde dingen in mijn leven niet goed zijn. Ik zou een heel ander leven willen leiden, een leven tot eer van de Heere God en voor zijn koninkrijk, maar het lukt me niet, ik ben te zwak. Ook al is mijn hart vernieuwd. En dan gaat de apostel verder in het volgende vers, in het zesde vers. En dan zegt hij, de welken hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus. Dat gaat ver. Dus met andere woorden, de Heere God heeft niet alleen uw hart vernieuwd, maar u heeft ook de Heilige Geest ontvangen. Hij heeft de Heilige Geest rijkelijk over u uitgegoten. U bent verzegeld geworden met de Heilige Geest nadat gij geloofd hebt. Dus dat betekent u heeft de Heilige. Dus als u dacht met een excuus te kunnen komen, jawel. Maar ik heb te maken met mijn boze natuur, met de zonde die nog in mij woont enzovoort. Dan zou Paulus zeggen nee. Ja, in zekere zin ja. Maar u hebt de Heilige Geest ontvangen. De Heilige Geest woont in uw hart. Wandel door de Heilige Geest en gij zult de begeerlijkheden van het vlees niet volbrengen. Zullen we een psalm zingen, organist, kan dat? Ja, goed. We gaan, welke psalm zullen, ik zou haast zeggen, geef hem maar in op. 42 vers 1. Tijgend het de jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot. 42 vers 1. Ja, dus denk even aan die dingen, ja, waarvan u zegt, hè, ze zijn niet goed en ik zou het zo graag anders willen. En ik weet ook dat de Heere het anders wil. En dan zou Paulus dus zeggen, luister eens. Hè, je hart is vernieuwd en je hebt de Heilige Geest ontvangen. Als je voelt vanavond, ja. De Heere wil, hè, dat ik voor Hem ga leven. De Heere wil dat mijn leven anders wordt. Dan zou de apostel zeggen, besef nu eens wat er met je gebeurd is. En besef eens wie je hebt ontvangen. Wie er in je lichaam woont. Hè, namelijk de Heilige Geest. Wandel dan door de Heilige Geest. Hè, Psalm 17 zegt... He, als ik zal ontwaken, dan zal ik mij verzadigen met uw beeld. He, de berijmde psalm heeft, he, maar het blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. He, maar de tekst zegt letterlijk, he, als ik zal ontwaken, dan zal ik mij verzadigen met uw beeld. En dat betekent, denk ik, als ik morgen zal opstaan, Heren. Dan zal ik het eerste wat ik zal doen, ik zal uw woord open doen. En ik zal uw aangezicht zoeken. Want ik kan geen stap zetten zonder u. Neem, Heer, mijn beide handen en leid me van stap tot stap. Ik kon vroeger zo makkelijk denken, ik ben een kretent of ik ben een nee. Of het ligt aan mijn zondige vlees, maar ik heb geen excuus meer, Heer. En u gaf zichzelf over voor mij. Opdat ik ijverig zou zijn in goede werken. Opdat ik gelijkvormig zou worden aan u. Neem, Heer, mijn beide handen. Een mens moet leren, he, om te leven in afhankelijkheid van de Heer. Als een mens niet actief leeft door de Heilige Geest, leeft hij niet door de Heilige Geest. Als u onafhankelijk van de Heere God uw dag kan beginnen. Zo weer een nieuwe dag aangebroken. En natuurlijk, je probeert te leven als christen. Maar dan leef je niet door de Heilige Geest. En je staat open voor allemaal verzoekingen enzovoort enzovoort. Maar een christen moet leren, Heere, ik kan nog geen twee stappen zetten of ik ga op mijn gezicht. U heeft mijn hart vernieuwd, maar ik heb zelf de kracht niet om te strijden tegen mijn zondige vlees. Neem Heer, mijn beide handen en leid me alstublieft van stap tot stap. Leven door de Heilige Geest is leven in volstrekte afhankelijkheid van de Heer. En dan zeg ik niet dat je dan niet meer zondigt of zo. En Jacobus zegt, wij allen struikelen in velen. Uiteraard. En toch, je wandel wordt anders. Besef dat. En dan ga ik naar het volgende, want ik heb niet voor niets hoofdstuk 1 vers 2 als uitgangspunt gelezen voor de prediking. Maar besef dat eens. De gezonde leer, de rechtvaardiging door het geloof. Maar het geloof gaat wel vrucht dragen. Dat kan niet anders. En we hebben geen excuus. Je kunt niet zeggen, ach jawel, maar ik zit zo of zo en ook. Nee, uw hart is vernieuwd en u heeft de Heilige Geest ontvangen. Maar waarom spreekt de apostel in deze brief en nu telkens over onze toekomstverwachting? Het valt op als hij spreekt over onze heiligmaking, dat hij onze heiligmaking ook telkens verbindt eigenlijk met onze toekomstverwachting. Ik denk aan hoofdstuk 1 vers 2, in de hoop des eeuwigen levens, welke God die niet liegen kan beloofd heeft voor de tijden der eeuwen. In de hoop des eeuwigen levens, dat is de stellige verwachting. Dus niet, ik hoop, ik weet het niet zeker, maar ik hoop dat ik het eeuwige leven mag binnengaan straks. Nee, de hoop des eeuwigen levens is de stellige verwachting, dat je straks inderdaad het eeuwige leven mag binnengaan. En dan zegt Paulus daar in hoofdstuk 1 vers 2, welke God beloofd heeft voor de tijden der eeuwen. Dat zijn wonderlijke woorden. Dus voor alle tijden heeft God een belofte gedaan. Maar aan wie dan? Wij waren er nog niet. Maar God deed een belofte aan de Heere Jezus Christus. Maar met betrekking tot ons. Je zou het zo kunnen zeggen. Hij beloofde. En dan even niet denkend aan de engelen, want die zijn er ook in de hemel. Maar als je aan de hemel denkt, aan de woonplaats van de Heere God, dan denk ik aan spreuken 8 en dan zie je de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En in de hemel is het dan één en al verrukking, kun je zeggen. Één en al verrukking. De Zoon spelende voor het aangezicht van zijn Vader. Maar hij beloofde dat ze niet samen zouden blijven. Maar dat wij het eeuwige leven zouden binnengaan. En wel in het Vaderhuis met zijn vele woningen. Als je dat eens bedenkt, als het gaat over uw toekomst, waar is mijn toekomst? En dan geloof ik op grond van de schrift dat mijn toekomst boven is, in de hemel. Onvoorstelbaar. De Heer Jezus heeft gezegd, ik ga heen om uw plaats te bereiden en als ik uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Onze toekomst is dat we met lichaam en ziel straks mogen zijn. In het Vaderhuis met zijn vele woningen. In de woonplaats van de Heere God. En hoe kan dat? En dan, daar zou je heel veel over kunnen zeggen. Maar het woord maakt duidelijk, omdat de zoon van God ons leven is geworden. De Heer Jezus zegt na zijn opstanding, ik vaar op tot mijn vader en tot uw vader. He, tot uw God en tot mijn God. Maar ik vaar op tot mijn vader en tot uw vader. He, omdat de zoon ons leven is geworden, horen wij thuis op de plek waar de zoon thuis hoort. Onvoorstelbaar is dat. Want de psalm zegt ergens, de aarde is voor de mensen en de hemel is voor God. Maar het kruislijden van de Heer Jezus Christus heeft daar verandering in gebracht. Wij zijn in Christus al in de hemel gezet zelf, zegt het woord. Ons burgerschap is in de hemelen. Onvoorstelbaar. Dus als het gaat over onze toekomst, dan zeg ik, hè, onze toekomst ja, is in de hemel. Onze toekomst is in de hemel. En het eeuwige leven, kun je zeggen, is het leven ja, van de goddelijke personen, ja, waarin gelovige mensen worden toegelaten. En het volle bezit en genot van dit eeuwige leven is verbonden ja, met de hemelse gelukzaligheid. En wat wil ik daar dan mee zeggen? Paulus spreekt daarover als hij spreekt over onze heiligmaking. Ik denk aan Romeinen 8. En daar zegt de apostel, want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broeders. Dus als het gaat over het plan, ja, dat God al had voor alle tijden. Hij zag zijn zoon staan in het midden he, van een gezelschap van broeders, gelijkvormig gemaakt ja, aan hem, aan zijn zoon. Opdat hij de eerstgeborene zij he, onder vele broederen. Tevoren verordineert het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. De Heer Jezus zegt, jullie zullen stralen als de zon in het koninkrijk van mijn vader. Wat wil ik daar nu mee zeggen? Dit. Als het gaat over onze verlossing, Gods doel met uw leven, en dan spreek ik tegen degene die de Heer Jezus mogen kennen, is niet hij wil u niet alleen maar vergeving schenken. Je zou kunnen zeggen, dat is maar het begin. Er staat nogmaals in Romeinen 8, die heeft hij ook tevoren verordineerd, bestemd om het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Dat is Gods doel met mijn leven. Hij wil mij gelijkvormig maken aan het beeld van zijn zoon. En hij wil me straks in de hemel brengen. En daar in de hemel zal het straks zijn zoals ik gelezen heb. Hij de eerstgeborene onder vele broeders. En in de hemel en mogen we gemeenschap hebben met God. En mogen we gemeenschap hebben met de Zoon. Mogen we ons verblijden in God. En mogen we ons verblijden in de Zoon. Nu goed, ook daar zou heel veel over te zeggen zijn, maar als ik kort ga, als u even beseft waar naartoe u op weg bent. Gods doel, al voordat hij de wereld maakte, voor alle tijden met u was, hij zag u als het ware al in de hemel staan. Bij de Heer Jezus Christus gelijkvormig gemaakt aan hem, tot eer van zijn naam. En hij zag er al naar uit dat we gemeenschap zouden hebben met hem en met zijn zoon. Dat wij ons zouden verblijden in de vader. Dat wij ons zouden verblijden in de zoon. En dat zij zich zouden verblijden in ons. In de hemel, één en al verrukking. Maar als je dat bedenkt, en over de hemel kun je maar stamelen. Paulus is opgetrokken geweest tot in het paradijs. En hij kon er geen woorden aan geven. En ik voel ook dat ik sta te stuntelen als ik over deze dingen praat. En nochtans, deze dingen zijn zo groot. Maar wat heeft dat dan te maken met onze heiligmaking? Je zou kunnen zeggen van ja, dan heb ik gezegd, ach, we moeten ijverig zijn in goede werken. Maar het kan zijn dat je amper de zin daartoe ervaart in je leven. En dan deze dingen geven ons als het ware een duwtje in de rug. Zo zou ik het willen formuleren vanavond. In welke zin dan? Johannes schrijft in zijn brief, geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. En het is nog niet geopenbaard, ja aan de wereld, wel aan ons, wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem gelijk zullen wezen. En dat we vervolgens, ja, want we weten hoe dat gaat, als straks de Heer Jezus verschijnt op de wolken van de hemel. In hoofdstuk 2, het 13e vers zegt, verwachtende, de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker Jezus Christus. Als de Heer Jezus Christus verschijnt op de wolken van de hemel, dan zullen wij in een moment veranderd worden. En wij zullen de Heer tegemoet gaan in de lucht met lichaam en ziel, om vervolgens ingevoerd te worden voor altijd in de woonplaats van God in de hemel. Om daar voor altijd te zijn. Ook al zegt de psalm, de aarde is voor de mensen en de hemel voor God. Maar dankzij de Heer Jezus en zijn kruislijden gaan wij voor altijd naar de hemel. En als je dat weet, dat hij daar in de hemel de eerstgeborene zal zijn onder vele broeders. Hem gelijkvormig gemaakt tot eer van God. En dat we daar gemeenschap mogen hebben met elkaar en ons mogen verblijden. En daar zal de stem van het geween niet meer gehoord worden enzovoort, enzovoort, enzovoort. Als je dat weet, dan zegt Johannes. En ieder die deze hoop heeft, die reinigt zichzelf gelijk hij rein is. Met andere woorden, een ieder die deze hoop heeft, is daar nu al mee bezig. Dan probeer je nu al steeds dichter bij dat doel uit te komen. En dan is het zo belangrijk dat je de Heer Jezus echt kunt verwachten. Er zijn heel veel mensen die hem niet echt verwachten. En het is ook moeilijk om de Heer Jezus te verwachten. Maar door zijn Heilige Geest kan dat wel. Als je eigenlijk gelooft dat de kans veel groter is, dat je op een bepaald moment hier eindigt op de begraafplaats. Gelooft u dat? Je kunt beter de Heer Jezus verwachten. Ik verwacht niet mijn dood, maar ik verwacht mijn Heere en mijn Heiland op de wolken van de hemel. Kunt u hem verwachten? Je eens voorstellen, als je hem echt kunt verwachten dat misschien vanavond of morgen de hemel open gaat. En dat het dan gaat gebeuren. En de apostel maakt ons ook duidelijk, we moeten leven met die verwachting. Absoluut. Maar dat heeft zoveel effect op je leven. Als je hem echt kunt verwachten en dit kunt geloven. En ieder die als dit het doel van God met mijn leven is. Dan ben ik toch wel gek om al mijn aandacht te besteden aan aardse dingen of aan wereldse dingen. Maar leef voor hem. Wandel door de geest. En verlang ernaar wat we zingen en wat we bidden. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Ik denk aan Filippenzen, waar de apostel zo heel mooi zegt. En maar één ding doe ik, vergetende hetgeen achter is. En strekkende mij tot hetgeen voor is. Jaag ik naar het wit, tot de prijs der roeping Gods die van boven is. In Christus Jezus. Letterlijk staat daar tot het doel de prijs van de omhoogroeping. Wij zijn geroepen naar omhoog. Toen de Heere God u riep uit de duisternis, was dat een roeping naar omhoog. Want zijn doel met uw leven is u boven te brengen. En straks zult u gelijkvormig zijn aan het heerlijk beeld van de Heer Jezus Christus. Onvoorstelbaar, onvoorstelbaar. Maar als Paulus dat hoort, dan zegt hij, maar één ding, ik dacht niet dat ik het zelf gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetende hetgeen achter is, en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het doel. He, want ik verlang, als dat het doel is, dan verlang ik nu in mijn leven daar al zo dicht mogelijk bij uit te komen. Niet dat ik hier ooit de volmaaktheid zal bereiken of iets dergelijks, maar Heere, als dat het doel van u met mijn leven is, dan heb ik het verlangen, ja, om daar nu door de kracht van uw Heilige Geest al naar te streven. Een iegelijk die deze hoop heeft, reinigt zichzelf. En daar zou je nog veel meer dingen aan kunnen verbinden, maar het is inmiddels hoog tijd om te eindigen. Maar je moet je eens voorstellen, want ik zou ook kunnen praten over de rechterstoel van de Heer Jezus bijvoorbeeld. Dat moeten allemaal. En straks gaat de Heer Jezus met u praten, ook met zijn kinderen. Over heel uw leven en alle dingen die u heeft gedaan en heeft gedacht, die zullen allemaal aan de orde komen. Paulus zegt, nou ja, als ik dat besef, dat zorgt er ook al voor dat ik wil streven naar heiligmaking. Maar daar wil ik het genees op gooien vanavond. Vanavond zou ik willen zeggen, als we onze hoop beseffen, als we beseffen waar naartoe we op weg zijn, zouden we daar dan niet nu al veel meer mee bezig moeten zijn? Het zou toch wat zijn als vanavond de hemel open gaat en u zit, ik geef wel een stom voorbeeld, maar u zit boer zoekt vrouw te kijken achter de tv of wat, en kom op. Of een of ander... andere wereldsprogramma. Kom op, zou ik zeggen. Verwacht de Heer Jezus Christus. En leef voor Hem. Door de kracht van de Heilige Geest. Heel uw leven. Heel uw leven. Iedere minuut. Paulus zegt in Romeinen 12 vers 1. Laat uw lichamen offeranden zijn voor God. Heel uw leven. Amen. We gaan met elkaar zing uit Psalm 30. Psalm zingt Gods gunst, genoten, geeft lof aan de Heere die eeuwig leeft. Zijn gunst verduurt een eeuwig leven. 30 vers 3. Voor Matthijs en Wilmi Belo en hun dochtertje Ilse en voor Wijnie Bogert. Ze had een flauwte, maar het gaat weer beter met haar inmiddels. Laten we met elkaar bidden en danken. Heren, zo aan het einde van deze dienst mogen we tot u komen en u danken voor wat u wilde geven. Zo kwam er misschien wel veel aan de orde vanavond, maar U bent degene, u heeft ook maar een paar woorden nodig, ook al konden we niet alles volgen of begrijpen. U bent degene, Heere, die ja, een paar woorden kunt gebruiken om zondaren bij u te brengen. Het evangelie mocht klinken, maar Heere, ook onze roeping om te wandelen in een nieuw leven. We hebben te belijden, Heere, dat we vaak zo wereld zijn. Een wereld betekent zondig. En als we niet wereld zijn, dan zijn we vaak zo aards, bezig met de dingen die alleen betrekking hebben op deze aarde. En ze kunnen onze harten vervullen. Terwijl uw woord ons voorhoudt, waar naartoe we op weg zijn. Zodat we dat beseffen. En uw woord spreekt daar ook over in beelden. Als we denken aan de toekomst, Heere, we krijgen een beeld ja, van de hemel in uw woord. Als een plaats van een en al heerlijkheid en van verrukking. En die hemel zal straks verbonden zijn met de nieuwe aarde. En dan zijn er veel vragen waar we geen antwoord op hebben. Maar uw woord is daar zo duidelijk over. Dat onze toekomst bij u is. Dat we straks gelijkvormig gemaakt aan het beeld van uw zoon. Dat we ons voor altijd mogen verblijden in u en in uw zoon. Wat zal dat zijn? Geef Heere dat we daarnaar mogen uitzien. Wilt u ook de levende verwachting in ons hart geven? Want al onze zorgen van dit moment staan dan in een heel ander licht. Al die dingen waarover we ons nu zo zorgen kunnen maken. Over onze portemonnee enzovoort enzovoort. Over onze gezondheid. Over onze kinderen enzovoort enzovoort. Maar leer ons te roepen. Kom Heere Jezus Christus. Kom met haast terug naar deze liever vandaag dan morgen. En u heeft het gezegd. Zie ik, kom spoedig. En uw woord maakt ook duidelijk, laten we niet denken dat u uw belofte niet nakomt. Maar straks zal de hemel open gaan. En al degenen die in slaap gevallen zijn, ze zullen overvallen worden door die dag als een dief in de nacht. Bewaar ons ervoor. Bewaar ons ervoor, Heere, dat we straks, zoals Johannes dat zegt, met schaamrood op onze wangen zullen staan als u terugkeert. Laat het ons verlangen zijn, Heer. Als we zien wat uw doel met ons leven is, o Zoon. Maak ons uw beeld gelijk. Leer ons u na te volgen en te verachten alle dingen die u nooit gedaan zou hebben. Ga met ons mee naar huis. Vergeef het verkeerde, Heer. We bidden in het bijzonder nog voor Pijnie Bogert. Heer, we danken u dat het weer beter met haar mag gaan. Dat ze geholpen kan worden gelijk, Heere, wees u met haar. U geeft dat ze op mag knappen. En dat ze ja, ook deze week weer mag functioneren. En dat ze volgende week ook weer naar uw huis mag gaan. We bidden ook voor Matthijs en Wilmy Belo en hun dochtertje Ilse. Hartelijk dank, Heere, dat Ilse geboren is en dat alles goed mocht gaan. Wilt u met... We danken u, Heere, dat het ook met Wilmy goed mag gaan, Heere. Wilt u geven dat ze ook helemaal op mag knappen. Heere, wilt u dit gezin zegenen. En dat ze hun kindje op mogen voeden zoals uw woord dat zegt in de vreze des Heere. Geef Heere dat ze hun kindje mogen leren op u te hopen. Op u te vertrouwen. Te leren Heere dat u degene bent die genade wilt geven aan alle mensen. Dat uw genade ook beschikbaar is voor haar. In die wetenschap, Heere, kunnen we kinderen krijgen. Als dat niet zo zou zijn, zou het allemaal veel te riskant zijn. Maar uw woord zegt het zo duidelijk. U wil onze kinderen behouden. Daar mogen we op vertrouwen. Zegen dit gezin, zegen Ilse. Zegen de gemeente, Heere, ook als we naar huis gaan. Zegen de kerkenraad en vergeef het verkeerde om Jezus wil. Amen. We gaan met elkaar zingen uit Psalm 98 vers 4. Laat al de stromen vrolijk zingen, want de Heere komt om de aarde te richten. En dat richten, dat is dan niet alleen maar recht spreken, maar richten is ook om over deze aarde te regeren. Dus straks zal deze aarde er anders uitzien als de Heer Jezus zal terugkomen naar deze wereld. 98 vers 4. Ontvang de zegen van de Heer en ga naar heen in vrede. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.